Goedemorgen. We leven toe naar de kerst. En kerst, dat is het feest van de vrede. Hè? En want als de geboorte van Jezus wordt aangekondigd, dan zingen de engelen. Of nou, voordat je me gaat corrigeren, we weten eigenlijk niet of ze gezongen hebben. Er staat, ze verkondigden het. We zeggen altijd dat ze zongen, dat zien we zo helemaal voor ons. Maar ze verkondigden dat de vrede... Ze verkondigden de vrede aan de aarde. En Jezus kwam vrede brengen. En vandaag wil ik nadenken over de vraag, ja, maar wat is vrede nu eigenlijk? Vrede, wat is dat? En zo'n heel gewoon woord eigenlijk, en we hebben het er zo vaak over. Maar als we het daarover willen hebben, dan zitten we gelijk al met een taalkundig dingetje. En dat is dat de Bijbel is geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks. Hè? En talen die verschillen van elkaar. En ik zal je een voorbeeld geven. Als je in een boek leest, het regende katten en honden. Wat denk je dan? Als je Engels spreekt, dan denk je, dat is uit het Engels vertaald en niet zo heel goed. Want als het in Engeland heel hard regent, dan zeggen ze, it's raining cats and dogs. Maar bij ons regent het geen katten en honden. Dat heb ik nog nooit gezien tenminste. Bij ons regent het gewoon bakstenen. Pijpenstelen, ook goed. Klein voorbeeldje waarbij je al ziet dat letterlijk vertalen, dat bestaat eigenlijk niet. Want talen verschillen en de ene taal past nooit helemaal 100% op de ander. Dat is een lastig iets. Want vooral ook als we het over de Bijbel hebben, denken we vaak ook, dat moet je wel heel letterlijk vertalen. Maar je ziet hier al aan dat letterlijk vertalen, talen verschillen, culturen verschillen, tijden verschillen. En daar moet je allemaal rekening mee houden als je iets vertaalt. Nou, en daar zitten we gelijk al mee als we het over dat woordje vrede hebben. Want vrede, dat betekent in het Nederlands, heeft eigenlijk twee hoofdbetekenissen. De eerste is de afwezigheid van oorlog. Dat mogen wij gelukkig sinds 1945 hier al hebben, hè? Geen oorlog. En de tweede is vrede in je hart. Persoonlijke vrede, iets wat je van binnen voelt. Dat is eigenlijk de lading van het Nederlandse woord vrede. Maar het Hebreeuwse woord shalom en het Griekse woord eirene of irene, waar dat Hebreeuwse woord helemaal in is opgelost, is voortgegaan. Dat Bijbelse begrip van vrede, dat woord shalom, dat heeft een veel bredere lading. Nou, let op, hè. Ik zeg niet dat het verkeerd vertaald is, want je hebt helemaal geen keuze. Je moet het wel met vrede vertalen, maar het is wel mooi om daar eens over na te denken. Want vrede, shalom, dat betekent eigenlijk veel meer welzijn, heelheid. Dat is heel concreet, heel praktisch, heel tastbaar. Het betekent dat het goed gaat, goed met de gemeenschap. En het heeft te maken met heelheid, met verbondenheid. En het heeft dus een veel bredere lading. Nou, we gaan niet alleen naar dat woord kijken. Ik heb twee stukjes uit de Bijbel meegenomen om dat te laten zien. En die gaan voor zichzelf spreken, denk ik. Een stukje uit het Oude Testament, een stukje uit het Nieuwe Testament. Maar ik wil beginnen met een tekst in Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 14. En als je nou toevallig een poosje eerder ook wel eens naar een preek van mij geluisterd hebt, dan denk je misschien, en je hebt een goed geheugen. Maar ik zie zo wel dat het bij niemand hier het geval is. Dan denk je, hey, Arjan gaat twee keer dezelfde preek doen. Die tekst hebben we al eens gehad. Ik lees hem even voor. Hebreeën 12, vers 14. Het is aan het eind van de brief. En de schrijver geeft nog wat algemene adviezen en aansporingen. En dan zegt hij in vers 14. Streef ernaar in vrede te leven met allen. En leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Nou, ik heb al eens gesproken over dat heilige leven, maar nu wil ik het hebben over vrede. Streef ernaar in vrede te leven met allen. Dat is nogal wat. Want anders zal je God niet zien. Dat is wel heel heftig. Streef ernaar in vrede te leven met allen. In deze tijd, hè? In deze gepolariseerde tijd. In die tijd waarin mensen elkaar de tent uitvechten, waarin de mensen elkaar, ook christenen, elkaar voor rotte vis uitmaken, omdat ze iets anders denken, iets anders geloven, iets anders vinden. Streef ernaar in vrede te leven met iedereen. Daar moeten we wel over nadenken. Bovendien staat er dat als we dat niet doen, dan zullen we God niet zien. Nou, dat is wel heel dreigend. Kijk maar eens in de spiegel. Leef je in vrede met iedereen? Ja, dat is best een pittige vraag. Als je dat niet doet, nou, gelukkig staat er, streef ernaar. Streef ernaar. Dat is altijd wel prettig, hè, dat de Bijbel zo nuchter is en zo realistisch is, hè. God zegt niet dat wij de perfecte vrede met iedereen moeten hebben, want hij weet dat wij als beperkte mensen dat gewoon niet kunnen. Maar hij zegt wel, dat is een opdracht, streef ernaar. Nou, dan gaan we eerst lezen in Genesis 37. Genesis 37, vers 3 en 4. Dat is een stukje uit de geschiedenis van Jacob met zijn kinderen. En ik lees er maar twee versen van, alleen vers 3 en 4. Genesis 37, vers 3 en 4. En daar staat, omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken, in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en hadden geen goed woord meer voor hem over. Wat gebeurt hier? Jacob, die trekt een van zijn kinderen voor. Hij heeft er een heleboel en eentje is zijn favoriet. En hij geeft hem een prachtige kleurige jas. Nou, dat is niet iets wat bij CNA of bij Hennis van Maurits vandaan komt. Dat is iets heel bijzonders. Zeker in die cultuur en in die tijd. Zo'n kleurige jas, zo'n kleurige mantel. Dat was een koninklijke mantel. En kleren maken een man, zeggen wij nog. Nou, in die tijd was dat nog sterker. Wat Jacob deed, was dat hij een van zijn kinderen aankleedde als een koning. Maar wat hij dan dus daardoor deed, is dat hij die ene zoon, die Jozef, maakte die eigenlijk los van die andere. Hij verhief hem boven die andere. Hij zei, die is belangrijker dan die andere. Nou, dat is niet oké, hè, als je een van je kinderen voortrekt. Ik weet niet, misschien ken je dat zelf ook nog wel. Is een van jullie wel eens kind geweest vroeger? Sommigen, zie ik. En dat, daar heb je vast wel eens gezien, dat in je gezin of in de klas of op de club, dat er iemand werd voorgetrokken. En dat deugt niet, hè? Dat is gewoon niet oké. En wat er hier gebeurt, dus Jacob die doet iets doms. Komt wel diep uit zijn hart, hij houdt van zijn zoon, maar hij doet iets doms. Hij maakt Jozef eigenlijk los van zijn broers. En dat zie je ook gebeuren. Want dan staat er, vers 4, daarom konden ze Jozef niet uitstaan en hadden geen goed woord meer voor hem over. Daar staat dus het woord vrede. Daar staat letterlijk, ze konden niet meer tot vrede met hem spreken. Maar dat is geen Nederlands, dus dat kan je niet zo vertalen, dus dat is goed vertaald. Maar er staat dus, ze konden niet meer tot vrede met hem spreken. En daar zie je gelijk, en zeker als je de hele geschiedenis van die broers erachteraan ziet, zie je gelijk de diepte van het woord en de lading van het woord. Jacob trekt een van hun voor. En dan zeggen die anderen, maar dan verbreken wij de verbinding met die ander. Dan hebben wij geen shalom meer met die ander. Dan hoort hij er niet meer bij. En er is geen vrede, er is geen shalom meer tussen ons. Dus wat er gebeurt is dat de vader eigenlijk de verbinding tussen zijn zonen verbreekt. En dat de zoons daarin meegaan. Want Jacob doet wel iets doms, maar die zoons die doen ook iets doms. Want die hadden ook kunnen zeggen, nou dat is stom van pa, maar ik trek me er niks van aan. Ik blijf gewoon met Jozef voetballen en gamen enzovoort. Hij blijft ook mijn vriendje. Ze hadden een keus, ze hebben altijd een keus. Maar ze verbreken de verbinding, ze verbreken de shalom. Hier zie je dat, hè? Shalom dat is verbondenheid, dat je je verbindt met de ander. En wat hier gebeurt, gaat dan hoofdstukken lang, komt daar ellende van. Tientallen jaren lang komt daar ellende van in de familie. Dat hele verhaal, hè, gaan we allemaal niet lezen. Hè. Je kent het verhaal van Jozef en zijn broers en wat er allemaal gebeurt. Allemaal narigheid. En even later dan verkopen ze hem. En dan komen ze terug bij Jacob met een leugen of een leugenachtige suggestie over de met bloed bevlekte kleren van Jozef. En dan zeggen ze tegen hem, nou pa, ja, het lijkt er wel op dat hij dood is, hè, maar gelukkig heb je ons nog. Hè. Want ze willen die band met de vader. Ze willen niet dat Jozef daarvoor staat. Nou, wat hier gebeurt is dat ze eerst in hun hart de verbinding verbreken met Jozef. En dat is hoe het gaat, dat is wat zij doen. Maar dat is ook zo diep menselijk wat daar gebeurt. Als je last hebt van de ander, als de ander jou in de weg zit, als de ander wordt voorgetrokken, dan heb je de neiging om de verbinding te verbreken en hem niet meer als broer te behandelen. Sorry dames, als ik het steeds over broer heb en zoon, maar ja, zo is het nou eenmaal geschreven. Het is een patriarchale tijd geschreven. Doe even. Het geldt ook voor dames, voor zusters enzovoort. Dus zet even Google Translate aan in je hoofd, dat als je broer en zoon hoort, dat er ook zus en dochter staat. En wat zij doen, is dat ze in hun hart de verbinding verbreken. En daarna kunnen ze hem kwaad doen. Want dat is hoe het werkt. Neem een heel goed voorbeeld. Ik had het net over 1945, de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat werd heel systematisch gedaan. Wat er eerst werd gedaan, is dat de Joden eerst stap voor stap werden ontmenselijkt. Ze werden losgeknipt van de maatschappij. Ze mochten dit niet meer, ze mochten dat niet meer, ze mochten dat niet meer. En ze werden steeds verder losgeknipt. De verbinding werd steeds verder verbroken. En uiteindelijk kan je iemand dan kwaad doen. En dan denken we, ja, dat is een heel groot voorbeeld. Maar dat is hoe het bij mensen werkt. Dat is ook hoe het bij ons werkt. Als wij de verbinding verbreken in ons hart, als we de ander niet toelaten in onze shalom, als we dat weigeren, dan kan de volgende stap zijn dat we kwaad over hem of haar denken en dat we hem of haar kwaad doen. En vaak nog met de beste bedoelingen. En hier begint al die narigheid. Weet je, dat is wat ze later het kwaad doen met Jozef. Dat begint hier. Het begint in je hart als je de ander buitensluit. En er zit nog iets raars in en dat is een beetje ingewikkeld. En ik weet niet precies hoe ik dat moet benoemen. Ik weet ook niet precies hoe ik het moet uitleggen. Maar denk eens na, hè. De broers, die sluiten Jozef uit. Ze verbreken de verbinding. Ze verbreken de shalom. Maar Jozef is een geliefd kind van de vader. Dus op het moment dat zij hun broer buitensluiten, dat ze verbinding verbreken, gebeurt er ook automatisch iets in hun relatie naar hun vader. Dat kan je niet missen. En hoe je dat precies kan zien, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik snap wel het mechanisme. Ik snap ook het principe. Als je je broer buitensluit, dan beschadig je ook de relatie met je vader. Ik heb een boek geschreven over Jozef en dat heet Het Evangelie van Jozef. En je hoeft het niet te lezen hoor, want ik kan het in één zin samenvatten. Dat is geen goede reclame hè, voor mijn eigen boek. Daar heb ik zo hard aan gewerkt, ik kan het in één zin samenvatten. En die ene zin is, nee wacht, eerst even een quizvraag. Hè, want we waren vandaag in de quizstemming, heb ik al opgepikt. Eerst even een quizvraag. Die hele narigheid met die broers, hè, uiteindelijk komt het goed, hè, dat weet je hè. Wat is nou het keerpunt in die geschiedenis? Wat is het keerpunt? Wanneer gaat het eindelijk de goede kant op? Ja, dat is moeilijker dan Jona of David, hè? Ja. Wat is zeggen? De hongersnood? Juda en Tamar, ook een prachtig verhaal. Lees vooral mijn boek, daar is het heel mooi in uitgelegd. Vergeving. Nog een keer alsjeblieft. Als er verzoening met zijn broers is, nou bijna, weet je wanneer het gebeurt? Juda, Die is de eerste die verandert. Daarom is hoofdstuk 38 over Jura en Tamar ook zo'n belangrijk hoofdstuk. Het lijkt net alsof dat een vreemdkörper is, alsof dat er niet bij hoort. Maar Juda zie je veranderen in die geschiedenis. En op een gegeven moment dan dreigt Jozef Benjamin als gijzelaar te houden. Weet je nog? En op dat moment stapt Juda naar voren en die zegt, nee, dat gaat niet gebeuren. En weet je waarom? Weet je wat hij zegt? Hij zei, want ik zou het verdriet van mijn vader niet kunnen aanzien. Diezelfde vader tegen wie hij gelogen heeft over Juda enzovoort. Die eerst in het begin van het verhaal wel kon zien huilen. Dus wat je daar ziet is dat Juda weer een zoon wordt. Hij denkt weer in de relatie met de vader. Hij wil zijn vader geen pijn doen. En omdat hij zoon wordt, wordt hij ook weer broer. Nou, dat is de samenvatting van het boek. Wie een zoon is, Google Translate dames, wie een zoon is, is een broer. Dat is mooi, hè? Vind je niet? En wij zijn zonen, hè? En dochters. Van de Allerhoogste. Wat een geweldig iets dat we dat mogen zijn. En voor ons geldt ook, wie een zoon is, wie een dochter is, die is een broer, die is een zus. Dus dat betekent, wie in verbinding met God leeft, die wil in verbinding leven met zijn medemens. Die wil leven in shalom, in verbondenheid, in eenheid met zijn medemens. Streef ernaar in vrede te leven met allen. Wie een zoon is, is een broer. En zo zie je dat shalom gaat over die verbondenheid, over herstel van relaties uiteindelijk. En eigenlijk zou ik hier wel kunnen stoppen met die hele preek, want als we hier gewoon al een poosje op kouwen, hè, wie een zoon is, is een broer. Wie een dochter is, is een zus. Weet je wel, dat bepaalt eigenlijk onze hele houding in het leven. Dat betekent dat wij ons van niemand meer kunnen afsluiten. Dat wij niemand kunnen buitensluiten. Ook niet die lastige mensen. Ook niet die mensen waar je het totaal met oneens bent. Ook niet die mensen, nou, noem het maar op, hè. Je hebt vast zelf wel vervelende mensen in je omgeving. Je ouders bijvoorbeeld. Niet van afsluiten. Wie een zoon is, is een broer. Maar we gaan nog even naar het Nieuwe Testament. Om te kijken hoe wij dat dan kunnen. Hoe kunnen wij vrede maken? Hoe kunnen wij in verbinding leven met de mensen? Nou, daar is Jezus heel duidelijk over. En dat gaan we lezen in Lucas 10. Lucas 10. Dan ga ik lezen Lucas 10 tot en met vers 9. Dus het verhaal dat Jezus zijn leerlingen gaat uitsturen. En dan denk je altijd, ik zal ophouden met de quiz hoor, ik zal het niet meer doen. Maar dan denk je altijd, wat gaat Jezus dan? Wat moeten ze dan doen? Ook vraagtrekker toch, wat moeten ze dan doen? Jezus stuurt zijn leerlingen uit, 2 aan 2, naar alle plaatsen waar hij zelf ook gaat komen. Wat moeten ze doen? Nou, je denkt, Arjan stelt alleen maar strikvragen, ik geef geen antwoord. Groot gelijk. Je denkt, ik dacht, dan moeten ze het evangelie gaan vertellen. Jezus komt, die komt de narigheid oplossen, geloof het evangelie, hoplakee. En misschien nog wat zieken genezen, nog wat van dat soort dingen erbij. Nou, laten we maar eens gaan lezen wat de opdracht is. Vers 1. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij 2 aan 2 voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Als jullie in huis binnengaan, zeg dan eerst vrede voor dit huis. Als er iemand woont die de vrede lief heeft, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt. Want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn, en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Die hele opdracht van Jezus aan zijn leerlingen, die hij voor zich uitstuurt naar alle plaatsen waar hij zal komen, net zoals Jezus ons voor zich uitstuurt naar alle plaatsen waar hij zal komen, hè, want hij komt terug en hij stuurt ons vooruit. Dus het gaat over ons, hè, gaat over de leerlingen van Jezus. Hij stuurt ze voor zich uit en dan gaat het helemaal niet over wat ze moeten vertellen, maar het gaat over hoe ze moeten leven, hoe ze zich moeten gedragen. En pas helemaal op het eind, als ze dan al met mensen vrede hebben, shalom hebben, dan is er nog even bijna in een bijzin sprake van genezingen van het koninkrijk. Maar het hele gedeelte gaat over hoe ze zich zullen gedragen. Ze zullen vrede brengen. En let op hoor, je kan het niet genoeg benadrukken, het begin daarvan. Vers 3. Bedenk wel, Jezus vraagt heel nadrukkelijk hun aandacht, let op, ik stuur jullie als lammeren onder de wolven. Dat is sowieso al een lastige. Want we hebben, en er staat ook in de Bijbel, er zijn ook allemaal beelden van een krachtig en een overwinnend christendom. En van strijd en van legers en van overwinning. En het zijn ook beelden, denk ik, die God ook af en toe nodig heeft om ons... Ik denk eigenlijk vooral dat als we lopen te slabakken, zeg maar, dat hij het nodig heeft om tegen ons te zeggen, er moet wel wat gedaan worden, er moet wel gewerkt worden, er moet wel geknokt worden. Maar dit, hier, is heel bazaal, is heel fundamenteel. Dit is hoe Jezus zijn leerlingen uitstuurt als lammetjes onder de wolven. Niks kracht, niks power, niks alles overwinnen. Zo stuurt Jezus zijn leerlingen uit. Jullie zijn lammetjes. Je gaat de wereld in en overal zijn wolven. En die kunnen ieder moment hun bek open trekken en met die grote tanden op je afkomen. Dat zijn wij, de lammetjes. Ik heb jaren geleden, toen ik net tot bekering gekomen was, had ik bijbelstudie in Amstelveen bij een oudere dame. Het was een geweldige bijbelstudie. En daar leerden we om de Bijbel letterlijk te nemen. Nou, dat is hartstikke goed. Dat moet je ook vooral doen, daar heb ik veel van geleerd. Maar later heb ik ook geleerd dat je soms ook weer wat verder moet gaan en naar de betekenis achter de letterlijke woorden kijken. Maar die nam dit dus ook letterlijk. Dan hadden we bijbelstudie bij iemand thuis. En als hij daar aankwam, dan belde ze aan. En dan ging de deur open en dan zei ze, vrede zij dit huis. Nou, mooi hè? Zij deed gewoon wat Jezus zei, dus het moet oké zijn. Totdat ze een keer per ongeluk bij de buren aanbelde. En de deur ging open en daar stond ze, vrede zij dit huis. En die mensen die dachten, wat is dat voor een raar mens? Wat komt hij hier doen? Dat was hun taal niet, dat begrepen ze niet, dat verstonden ze niet. En dan zie je al aan, hè, dat dit gaat niet over dat we letterlijk dat moeten zeggen, dat van die vrede. Het gaat uiteindelijk over wat je moet doen. Ik heb jarenlang ook van die beelden gehad, dit letterlijk genomen. En dan ging ik allemaal huizen zegenen met vrede en mensen zegenen met vrede. En misschien is het niet helemaal verkeerd, maar ik had zo'n soort beeld dat die vrede van God had dat een soort fluidum is, een soort magnetisch veld wat je uitspreidt over dingen en over mensen. Ken je Tinkelbell? Nou, dat ongeveer, dat al die, hoef ik niet uit te leggen. En er staat er toch ook, zeg je dan, je moet zeggen vrede voor dit huis. Maar let op, wat er gebeurt is dat die vrede ontstaat, dat die vrede werkelijkheid wordt, als de bewoners van het huis reageren op wat jij zegt. Afhankelijk van hoe die reageren op wat jij zegt. En natuurlijk, Jezus is niet naar de wereld gekomen om zoveel mogelijk huizen te redden. Toch? Jezus is gekomen om mensen te redden. En dat is natuurlijk ook de taak van de leerlingen. Dus we gaan niet de huizen aanspreken, maar we spreken uiteindelijk de mensen aan. En dan moet je eens kijken hoe ze dat doen. Want dan staat er, kijken, vers 3 ben ik, vers 4. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Ik begin even met dat laatste, want het lijkt heel asociaal. Groet onderweg niemand. Alsof Jezus ons de opdracht geeft om asociaal te zijn. Nou, soms denk ik wel eens dat we het evangelie wel eens zo opvatten. Maar dat is natuurlijk niet wat hier aan de hand is. Dat is in die cultuur heel anders. Als je iemand groet, dan kom je binnen, je maakt een praatje, je krijgt wat te drinken, blijf eten, blijf slapen. Kortom, dat is een heel ander verhaal. Dus dat betekent dat Jezus zegt, als hij dat zegt, hij zegt, je moet wel gefocust blijven op wat je doet. Laat je niet afleiden. En die andere dingen, geen geldbuidel, geen reistas, geen sandalen, dus geen geld, geen zekerheid. Je kan zelf niks kopen, geen reistas, dus je hebt ook geen reserves bij je. En geen sandalen. Dat was een beeld van alleen slaven die liepen maar op blote voeten. Dus het was weer zo'n beeld van ik ben niemand en ik heb niets. Nou weet ik niet, jullie zien er allemaal als hele keurige en welvarende mensen uit. Maar stel je nou eens voor, hè? Stel je nou eens voor dat Jezus tegen jou zegt. Ik wil dat jij naar Amsterdam gaat. En je mag niet je portemonnee meenemen. Dan gebruik je toch niet meer, maar ook niet je kaartjes. En ook niet je telefoon. En ook geen tas. Nou, oké, het is 4 graden, je mag wel je schoenen aan dan voor deze keer. Maar verder helemaal niks. En dan loop je naar Amsterdam. En dan kom je daar aan en dan sta je daar. En hoe voel je je dan? Beetje ongemakkelijk. Nou, ik weet hoe dat voelt, want ik ben vroeger een woeste hippie geweest. En ik heb van die dagen gehad dat ik geen stuiver in mijn zak had. Die had je vroeger, stuivers. En dat ik niet wist waar ik zou slapen, niet wist of ik zou eten. Dus dat is een ongemakkelijk gevoel, daar voel je je niet prettig van. Dus dat is wat Jezus doet met zijn leerlingen. Hij zegt, jullie zijn hartstikke kwetsbaar, jullie zijn lammetjes. Overal zijn wolven die hun tanden in je willen zetten. En je gaat zonder enige bescherming, zonder enige zekerheid, ga jij de wereld in. Dat is dus wel heel erg ongemakkelijk. Hij zegt, je gaat met lege handen en met open armen in totale kwetsbaarheid de wereld in. En als je dan ziet dat ze naar mensen gaan en dat ze dan zeggen, vrede zij dit huis, dan zie je dus eigenlijk dat ze helemaal niet iets komen brengen. Ze komen niet het evangelie brengen. Ze komen niet de waarheid brengen. Ze komen niet à la Jehovah's getuigen de voet tussen de deur zeggen en zeggen van dit moet je geloven en wel precies zo. Ze komen niet iets brengen. Ze komen eigenlijk iets halen. Ze komen iets vragen. Ze zeggen ik heb niks. Ik ben niks. Ik ben totaal kwetsbaar. Wil jij mijn vriend zijn? Wil jij mijn broer zijn? Mag ik in jouw shalom? Mag ik in jouw vrede? Wil jij mij opnemen in jouw wereld? Dus ze komen uiteindelijk niet iets brengen, maar ze komen iets vragen. Want ze hebben zelf niks, dus ze moeten wel vragen. Ze zijn helemaal afhankelijk. En ze komen dus eigenlijk vragen, wil jij mijn broer zijn? En dan, hè, Jezus is zo heerlijk nuchter ook, hè. Dan staat er, eet wat je wordt voorgezet en ga niet naar de buren. Nou, uiteindelijk heb je dat allemaal gedaan, weet je wel. Je denkt, oké, ik ben een lammetje, help overal wolven, ik neem niks mee. En dan ben je bij die mensen en dan zegt iemand, kom maar hoor, je mag bij mij eten. En je denkt, nou, dat gaat goed. En je gaat aan tafel en dan eten ze zuurkool met spekjes. En dat lust je niet, want je houdt niet van zuurkool en je bent vegetarisch, ook nog. Hoe voel je je dan? Onprettig. Dan heb je op dat moment even geen vrede in je hart, denk ik. Als het zuurkool je niet bevalt, als je wel zuurkool lust, dan denk je aan spruitjes of wat dan ook. Iets ergs. En wat doe je? Je gaat gewoon de volgende dag naar de buren, want daar eten ze pizza. Vind je veel lekkerder. En Jezus zegt, dat gaan we niet doen. Als jij vrede maakt met iemand, als iemand jou opneemt in zijn vrede, als je verbonden bent met elkaar, dan horen die ongemakkelijkheden erbij. En dan zie je dus ook al dat die vrede van Jezus, dat gaat niet primair om dat gevoel in ons hart. Dat kan altijd ontstaan, hè? Kan er altijd bijkomen als de dingen mooi gaan. Want dit kan ook heel mooi aflopen en dan zie je God dus aan het werk. Zoals de Hebreeënbriefschrijver zegt. Maar er hoort ook veel ongemakkelijkheid kan erin zitten. Want los dat maar op met die spruitjes of met die zuurkool. Jezus zegt, je mag niet bij de buren gaan eten. Dan eet je gewoon wat anders. Of je zegt, ja, ik heb toevallig vandaag niet zo'n trek. Of als je heel vroom wil zijn, dan zeg je, nou, ik wou net vandaag vasten. Weet je wel? Bedenk iets. Maar mijn punt is, het punt is hier, dat die ongemakkelijkheid bij de shalom hoort. Want je bent verbonden met de ander, inclusief de ongemakkelijkheden. Ik heb een vriend, misschien vind je het wel een beetje een raar verhaal, maar ik heb een vriend, daar ben ik al jarenlang mee goed bevriend. Dat is een geweldig iemand. Ik ben pas verhuisd en hij is nog veel ouder dan ik. En hij heeft dagenlang in mijn huis lopen ploeteren en timmeren en doen. Maar die man, die heeft soms van die uitgesproken racistische uitspraken. En daar kan ik niet zo goed tegen, want dat kan ik niet rijmen met als je een zoon bent, ben je ook een broer. Weet je wel, dus dat willen we niet als christenen. Je kan af en toe wel eens nadenken over iemand, dat kunnen we allemaal. Maar dus aan de ene kant is het een geweldige vriend, geweldige man. En aan de andere kant zit er in onze vriendschap dat ongemak. Want ik weet ook niet zo goed hoe ik ermee om moet gaan. Ik vind het lastig. Snap je dat? Nou, dat is de vrede waar God ons voor op weg stuurt. Hè? De vrede inclusief het ongemak. Inclusief de dingen die je niet kan oplossen. En laten we het dan maar gewoon maar eens naar deze tijd halen. Ik geloof dat het hier bij jullie in de kerk vrij vredig toegaat. Maar ik kom in kerken die elkaar de tent hebben uitgevochten vanwege dat hele pakket, alles wat er rondom corona te doen is. Want dat verhardt de harten zo enorm. En als je het dan over hebt dat wij niet wereldgelijkvormig moeten zijn. Nou, ik denk dat wij als kerk daar heel vaak wereldgelijkvormig moeten in zijn. Want die polarisatie, hè, dat de ander zijn mening niet deugt. Oké, je hoeft het niet met de meeste te zijn. Maar dat hij daarom als persoon niet deugt en dat je dan de verbinding verbreekt, dat je hem buitensluit, dat hij niet in jouw shalom mag, terwijl jij denkt wel in shalom met God te zijn. Hoe kan dat dan? En dat doen we ook gewoon in onze kerken. Dat doen we gewoon. En ik denk dat het ook belangrijk is om te beseffen, weet je, dat komt niet door corona, hè, die polarisatie. Dat is een proces wat in onze maatschappij, in onze cultuur al tientallen jaren aan de gang is. Daar kun je allemaal statistieken bijleggen. Maar dat de ander niet meer meetelt, weet je wel. Dat die andere mening, die wordt dan ook niet alleen de mening, maar de persoon wordt buitengesloten. Ieder zijn eigen waarheid en wie niet in jouw waarheid is, die kan op, hoe zeg je dat netjes? Op zouten, ophoepelen. Wat zei je, oprotten? Maar zo denken we wel, heel vaak. Nou, dan zegt Jezus hier iets over hoe wij ons te gedragen hebben. Dat wij vrede vragen aan de ander. Ja, maar die ander die zit toch helemaal fout? Die ander heeft toch hele verkeerde meningen? Die andere die deugt toch niet? En dan krijg je, ik zal ze allebei even noemen, dan heb je dus... Heb je aan de extreme dan, hè, er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon een beetje in het midden zitten. Maar dan heb je dus de wappies en de schapen. En zodra je dus iemand tot wappie of tot schaap hebt verklaard, heb je de verbinding verbroken. Is die weg? Is die niet meer je broer? Is die niet meer je zus? En dan kan je dus lelijk over hem denken. En uiteindelijk kan je hem of haar kwaad doen. Want dat is hoe het werkt. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, lieve mensen, maar we zijn helemaal niet geroepen om gelijk te hebben. Dat is het hele punt niet. We zijn geroepen om lief te hebben. Om ons te verbinden met de ander. Ook al zijn we het niet met hem eens. Ook al denkt hij anders. Ook al gelooft hij anders. Ook al eet hij spruitjes. Om je te verbinden met de ander. En ik weet het, soms kun je gewoon niet meer praten. Soms is het gesprek niet mogelijk. Misschien ken je het wel. Hele families vallen uit elkaar hierdoor. Mensen die niet meer met elkaar kunnen praten. Maar als je niet meer met elkaar kan praten, verbreek de verbinding niet. Blijf die shalom vragen. Als je niet meer kan praten, ga een eind met elkaar lopen. Ga een spelletje doen. Ik zou suggereren, mensen erger je niet, bijvoorbeeld. Doe iets. Verbreek de verbinding niet. Ook al vind je dat het helemaal niet deugt wat die ander denkt. Die ander is een kind van God, is een schepsel van God. En God houdt van die ander. En je hebt als het ware, als we dit allemaal lezen, je hebt het recht niet. Ja, je hebt wel het recht, want je hebt een vrije keus. Maar God wil niet dat je de verbinding met de ander verbreekt. Dat je de shalom verbreekt en die ander buitensluit. Want daar gaat het ook over, hè? Hier die onzekerheid waar Jezus ons mee op weg zet, op weg stuurt zonder zekerheden. Hè, want geld is een zekerheid en reservekleren zijn een zekerheid. En al die dingen die anders meesjouwt die je op reis, als je op reis gaat, die zijn een zekerheid. Zegt Jezus, je moet dus al je zekerheden durven afleggen. Dus Jezus die zegt eigenlijk tegen ons, zegt je moet je angsten en je onzekerheid onder ogen durven zien. Maar daar houden we niet zo van, want onze angsten en onze onzekerheid die willen we overschreeuwen, die willen we wegdoen. En dat richten we meestal op de ander. Maar Jezus zegt, je neemt niets mee, je gaat met lege handen en met open armen. Dus je legt eigenlijk al je eigen zekerheden, die moet je af durven leggen. Ik kan hierover blijven nadenken. Ik zal er niet over blijven preken hoor. Ik ga naar een eind, we gaan het afsluiten. Maar ik kan erover blijven nadenken over hoe diep dat is. Dat dus al die dingen die ik denk, al die dingen die ik geloof, al die dingen die ik zeker weet, zoals Paulus zegt, dat is mijn vuilnis. Als ik naar die ander toe ga en vraag, mag ik in jouw leven? Mag ik in jouw shalom? Kunnen wij samen verbinding hebben? Kunnen wij vrede hebben? Alles wat ik denk, alles wat ik vind. Dat betekent niet dat ik het weggooi, want ik blijf vinden wat ik vind. Maar het betekent dat ik het loslaat op het moment dat ik die ander wil ontmoeten. En dat die ander dus zijn grote bek met wolventanden kan opentrekken om mij te grazen te nemen op dat moment. Maar dat willen we niet, want we zijn bang. En daarom barricaderen wij ons met ons eigen gelijk, met onze meningen, met onze zekerheden. Ja, zelfs met onze geloofszekerheden. En Jezus zegt, je bent een lammetje. Je hebt helemaal niks. Het enige wat je zeker weet, dat is je God in je Vader in de hemel. En jij bent een zoon, jij bent een dochter. Ga erop uit, met lege handen, met open armen. En dan kom ik bij een nieuwe, en die heb ik op mijn sheet gezet, bij een nieuwe definitie als het ware, een nieuwe omschrijving van vrede. Als ik er zo naar kijk, hè, dan gaat het niet primair om een fijn gevoel in mijn hart. Dan gaat het niet om wat wij ervaren. We ervaren natuurlijk ook die vrede van God. Hè. Die is niet weg, maar het is zoveel groter. Vrede, dat is de verbinding die God geeft als wij onze zekerheden durven afleggen. Dat is een hele grote, dat is best eentje om over na te denken, denk ik. Vrede, dat is de verbinding die God geeft tussen mensen, tussen zijn mensen. Alle mensen zijn van hem, alle mensen zijn zijn schepselen. De verbinding die God mogelijk maakt tussen ons, als wij onze zekerheden durven loslaten. En dan kom ik nog eventjes terug bij Hebreeën 12 vers 14, want daar stond, als je dat niet doet, dan zal je God niet zien. Dus dat mag je ook positief vertalen. Als je dat wel doet, als je zo streeft naar vrede, als je echt iedere keer probeert, als je je voorneemt om de ander niet weg te knippen uit je leven, niet buiten te sluiten, maar in ieder geval in je hart altijd die verbinding met die ander te houden, dan zal je God zien. Nou, daar zeg ik je niks nieuws, denk ik, want dat is wat je in je eigen leven kan waarnemen, in het leven van anderen kan waarnemen. Dan wordt God zichtbaar, hè, in de ontmoeting met de ander, in de dingen die er dan kunnen gebeuren. Wordt het dan ideaal? Nee, het wordt niet ideaal. Het wordt ideaal als Jezus terugkomt. Daar wachten we nog eventjes op. Maar intussen vechten wij elkaar niet de tent uit over wanneer Jezus precies terugkomt en wat er dan wel of niet precies gebeurt voor die tijd. Tot die tijd vraagt Jezus ons om ons te verbinden, om een zus en een broer te willen zijn. En nog sterker, om aan die ander te willen, te durven vragen, wil jij mijn broer zijn? Wil jij met mij in shalom leven? Vrede is de verbinding die God geeft wanneer wij onze zekerheden durven afleggen. Amen.